Oh, het is goed om weer hier te zijn bij jullie, lieve mensen. Het is weer een tijdje geleden, hè? U is allemaal wat grijzer geworden, sommigen wat dikker, anderen wat dunner. En allemaal een beetje blijer, hoop ik. Zitten hier blije mensen in de ruimte? Een beetje blij, heel blij, af en toe blij. Oké, dat is belangrijk, hè, die vraag. Blij in Gods genade. Yes. Heerlijk om hier te zijn en Jan en Marion weer te mogen begroeten hier. En ik ben ook blij dat mijn lieve vrouw eindelijk hier kon meekomen. Dit jaar hopen we dat we mogen vieren dat we 40 jaar samen zijn. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor mijn kostbare vrouw en metgezel. Yes, ik was ietsje later, we hadden vanmorgen een hele fijne dienst in Horen met broeder Co Kempeneers. Die had de groeten en zometeen een kaartje krijg je van hem. Ik moest het aan je geven. Oh, dat is waar ook. Ik vergeet anders geheid zometeen. Dus hier is het kaartje van Co voor jullie. Ik denk dat hij een uitnodiging wil, dat vermoed ik. Maar in elk geval, hartelijke groeten van, we hebben een hele fijne dienst mogen hebben met hem. En nu mogen we samen hier zijn in Diemen en dat is een blijdschap. Hoe lang kennen we elkaar? 40 jaar? Jij had nog haar, hè, toen. Meer haar. Meer haar. Ja. Prachtig, prachtig. Laten we zegen vragen voor deze middag en dan samen het woord openen bij Matteüs 21. Dan gaan we daar wat uit lezen zometeen. Heere God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we deze middag bij u mogen komen in die ene naam die ons is gegeven, de naam van Koning Jezus. En we buigen ons hart, ons leven, geven we aan u vanmiddag. En Heilige Geest, we vragen u tot ons hart te spreken. Heer, om ons alert te maken en wakker, dat we uw woord mogen ontvangen. Dat het ons zal voeden, zal leiden, zal corrigeren, zal aansporen. Heere, dat uw levend woord door uw geest levend gemaakt in ons zal werken en spreken. En ik wil uitroepen, Heer, en spreken dat niemand hier vandaag leeg zal weggaan. Maar dat uw genade groter is en sterker dan elke nood. Uw liefde, Heer, alles overwint. Uw kruis, Heer Jezus, heeft alles overwonnen wat wij niet kunnen. Wat wij nooit konden en nooit zullen kunnen. Dank u daarvoor dat vanmiddag uw genade hier is. En genezing en herstel in het kielzog zullen volgen. Heer, zegen uw volk, zegen uw kinderen. En we prijzen en danken en eren uw naam. Koning der koningen en Heere der heerscharen. Amen. Amen. Zeg even tegen uw buurman of buurvrouw, God is een goede God. Als u dichtbij genoeg zit, als u kunt bereiken, God is een goede God. Amen. Niet zo enthousiast, rustig aan. God is een goede God. Heeft met zo'n grote zaal, hè? Met soms zover uit elkaar kunnen zitten, met die banken. Maar God is een goede God. Matteüs 21, dat gaat over de week voor Pasen. En ik vond het heel toepasselijk, want het is de week voor Pasen, het Pascha. En we lezen een paar versen vanaf vers 1. Wordt op het scherm gezet of niet? Nee, hè? Nee, gewoon nog gelukkig uit de ouderwetse Bijbel. En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen uit tot wie hij zei, ga naar het dorp dat tegenover u ligt en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan de Heere heeft ze nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied omdat het vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg aan de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en ze legden hun klederen erop en hij ging daarop zitten. En het merendeel van de schade spreidde hun klederen op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeiden, wat is dit? Wie is dit? En de scharen zeiden, dit is de profeet Jezus van Nazareth in Galilea. Even tot zover. Dit stukje wat we denk ik allemaal wel eens hebben gelezen, toch? Wie heeft wel eens gelezen dit gedeelte van de Bijbel? Even checken jullie Bijbelkennis. Jullie zijn wakker, jullie zijn er. Oké, belangrijk. Marcel, je bent er. Goedemiddag. Fijn, met lieve vrouw ernaast. Klopt dat? Dag, wat goed jullie te zien van dichtbij. Mooi, ja, bijna van dichtbij. Wat we allemaal wel een keer zullen gelezen hebben. Het is iedere keer weer zo krachtig als je bedenkt wat hier gebeurt. Het enige wat ik mee kan vergelijken, als ik dit probeer voor ogen te zetten, is toen wij destijds in Bulgarije woonden en daar in de zending werkten. En daar moet ik aan denken als ik dit lees. Was op een gegeven moment een gigantische gebeurtenis, want de koning van Bulgarije, de oude koning die in ballingschap was gestuurd na de oorlog, want zijn vader en toestanden geweest met de nazi's, nou hoe dan ook, lang verhaal kort, hij was weggestuurd in ballingschap, mocht dit land niet meer in, maar op een gegeven moment, begin jaren 90 was dat, mocht hij voor het eerst weer binnenkomen in Bulgarije. Ik zal nooit vergeten, Met was er ook bij geloof ik, hoe de straten vanaf het vliegveld naar de stad, dat was een paar kilometer, een kilometer of 7, 8, vol met mensen stonden. In de lantaarnpalen, op de bussen, op de bushokjes, overal stonden mensen. En die waren aan het roepen, geen Hosanna, maar het leek er een beetje op. Allemaal aan het roepen, want de koning kwam voor het eerst in het land. En wat was de verwachting? Nou, zo hier aan denken. Het idee was, hij zou eventjes de regering omverwerpen en hij zou weer koning worden van Bulgarije. Hele aparte gebeurtenis. Want Bulgarije was eerst communistisch, toen werd het een beetje socialistisch, toen werd het een beetje een republiek, een beetje democratie dan, maar een beetje mengvorm. Dus toen wij er waren was nog een hele overgangssituatie in de jaren 90. Maar de mensen waren zo ongelooflijk enthousiast, want de koning kwam weer in het land. En dat beeld moet ik hier aan denken als ik dit lees. Er was een huizenhoge verwachting. Hij zou komen, hij zou de corrupte machthebbers uit het zadel gooien, hij zou weer op de troon gaan zitten. Ja, het was zelfs zover dat in de grootste kathedraal van Sofia, de hoofdstad, was al een soort van troon neergezet. En iedereen hoopte dat hij daar naartoe zou gaan en daar op de troon zou gaan zitten. Kun je het je voorstellen wat dat zou hebben betekend als die man echt naar wat toe was gegaan en was gaan zitten daar en zou zeggen, ik ben de koning van Bulgarije. Heel apart beeld. We waren erbij en we keken ernaar en er hing een elektrische sfeer in de lucht. Zo geladen van nu gaat er iets gebeuren. Nu gaat hij komen en nu gaat het land totaal veranderen. Nou, helaas, pindakaas. Het was Veni, Vidi, Fuci, zo ongeveer. Hij kwam, hij zag en hij ging weer weg, zo'n beetje. Hij kon natuurlijk niets doen, die man. Hij had geen macht. Hij was op bezoek in zijn oude land, oude vader van zijn voorvader. Maar hij is later minister geworden. Dat is ook geen succes geweest toen, helaas. Hij heeft wel geprobeerd om het land verder te helpen. Maar uiteraard kon hij geen koning meer zijn zomaar. Het land was daar veel te ver opgeschoven de andere kant op. Dat beeld zie ik voor ogen als ik dit lees. Jezus kwam naar Jeruzalem toe. En dat is een heel proces wat al gaande was. Al hoofdstukken lang staat er dat hij optrok naar Jeruzalem. En dat de discipelen en Jezus zelf wisten natuurlijk precies wat er ging gebeuren. En de discipelen waren bevreesd. Ze waren bang. Want ze wisten ook een beetje wat er zou kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant hoopten ze vurig dat hij nu die vervelende slechte Romeinen zou wegsturen. En dat er ook in dat land dus, in het oude Israël, gerechtigheid en recht zou worden hersteld. Wat een beeld was dat. Wat een situatie was dat. En hij kwam daar, Hosanna, palmtakken, mantels op de weg. Hij komt daar binnen, Jezus. En wat doet hij vervolgens, als je dat volgende stukje leest, hij gaat naar de tempel en hij gooit ze eruit. Hij gooit die geldwisselaars en de mensen die daar geld zaten te verdienen, gooit die eruit en zegt, hup, wegwezen hier, dit is het huis van mijn vader. Hij doet dus hele andere dingen dan zij hadden verwacht. Daar komt het op neer. Hij ging niet de Romeinen wegsturen. Hij ging iets heel anders doen. Hij ging sterven. Hij ging zijn leven geven. De week voor Pasen. Aanstaande vrijdag is Goede Vrijdag. Aanstaande zondag vieren we Paaszondag, de opstanding van Jezus Christus. Maar wat eraan vooraf ging, wat we hier dus eigenlijk lezen en wat we in alle evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, wat we daar tegenkomen, is de weg ernaartoe. En die weg is onmisbaar. Je kunt het niet overslaan en niet in één keer zeggen, huppakee, we gaan meteen door naar de opstanding. Er moest iets gebeuren. Jezus moest hier naartoe komen. En we lezen in het hoofdstuk tot 3 keer aan toe of 4 keer aan toe dat de profetie werd vervuld. Er werden profetieën vervuld terwijl Jezus daar naartoe ging. En zelfs toen hij op die ezel stapte, die ezelin, werd een profetie vervuld uit Zacharias 9. Alles wat hij deed was precies door God voorspeld. En alles wat hij doet voor ons, wat hij deed en doet voor ons, is precies door God gepland en bedoeld, opdat u en ik, opdat jij en ik, gerechtigheid van God, een redding van God, een relatie met God zouden kunnen krijgen. Ik vind het zo ongelooflijk als jou daarbij stilstaat. Ons leven is geen toeval. Ons leven is niet per ongeluk. Ons leven is niet zomaar van we leven en we doen ons best en God wil wat met ons, wat ons doen. En nee, ons leven is door God gepland. Het is door God gewild. Het is door God gewenst. En door zijn zoon bevestigd toen hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Als je daarbij stilstaat, Weet je, want wat hier de grote valstrik was, net als dat wij zagen in Bulgarije. De grote valstrik wat hier fout ging, was foute verwachtingen. Verkeerde verwachtingen. En waren mensen die verwachten, nu wordt hij koning. Nu wordt het land bevrijd. Nu worden we politiek en weer een koninkrijk. En Davids huis wordt weer opgebouwd. En Davids zoon, kleinzoon, zal weer op de troon komen te zitten. Dat gebeurde helemaal niet. Weet je, die foute verwachtingen kunnen ons lelijk van ons stuk brengen. We waren laatst op een feestje uitgenodigd. En het was zo rond etenstijd. En wij als ex-Surinamers, want wij zijn een beetje Surinaams zoals u weet, mijn vrouw en ik. Wij zijn echt Surinaams, onze kinderen ook, schoonkinderen. Dan reken je op eten. Maar het was zo'n Hollands feestje met een kopje koffie en een kopje thee en geen eten. Wat een teleurstelling. Dan ben je daar, je verwacht lekkere pom en lekkere pastijtjes en verwacht lekkere dingen. Ik had eens een kopje zuinige koffie en een kopje thee en een koekje erbij. Kent u die verjaardagen? Niet hier, hè, maar die andere kerken. Nou, dan is je verwachting, je maag zit te knorren. En je rekent op een lekkere maaltijd. Maar nee hoor, geen maaltijd. Dus een arme moeder moest daarna naar McDonald's of zo. Of McChicken, ik weet niet wat dat was. Je moet dan iets om toch... Maar je komt binnen met een bepaalde verwachting. En denkt, waar is de keuken? Waar is het lekkere eten? En er was geen eten. Dus jongens, als je mensen op je verjaardag uitnodigt, doe het niet om etenstijd. Of zorg dat je eten klaar hebt om ze te voeden, alsjeblieft. Oké? Okay? Amen. Maar hier ook die verwachtingen, die kunnen ons zo pootje lichten. We kunnen zo worden teleurgesteld als mensen dingen niet doen of anders doen dan wij hadden verwacht. En ik merk dat heel veel christenen, ook van onze tijd, verwachten heel veel. De kerk moet volmaakt zijn. De voorganger moet volmaakt zijn. Alles moet precies zijn zoals hij het wenst. En als dat niet zo is, dan worden mensen vaak teleurgesteld. Daar heeft uw voorganger bij ons over gesproken, over teleurstelling. Weet je nog, Jan? Nou, het broertje van teleurstelling of het neefje is foute verwachtingen. Oké, die horen onlosmakelijk bij elkaar. En dat ging hier fout. Mensen verwachten iets heel anders. En toen Jezus uiteindelijk liet zien wat hij aldoor had gezegd, waar het om ging, dat hij kwam om te sterven, komt hij uiteindelijk helemaal alleen te staan. Hij komt helemaal alleen te staan. En je merkt in deze hoofdstukken, als je leest gewoon Matthäus 20, 21, 22 tot en met 26, al die hoofdstukken over voor en tijdens en daarna bij de kruisiging. Wat er gebeurde, niet alleen in de Heer Jezus zelf, dat is al ongelooflijk genoeg. Maar vooral wat er gebeurde in zijn discipelen. En hoe Jezus hen confronteert met zichzelf. Hoe hij ze een spiegel voorhoudt. En zegt, Petrus, je gaat me verloochenen. Judas, je gaat me verraden. Jongens, jullie gaan me allemaal verlaten. Kun je dat voorstellen? Nee, heren, ik zal voor u sterven. Nee, heren, hoe kan ik dat doen? We willen met u alles verdragen. En Jezus zegt, joh, Petrus, voordat de haan kraait, heb je mij 3 keer verloochend. Zijn beste vriend, zijn meest nabije vriend, zou je 3 keer verloochenen. Het kruis van Jezus en de weg daarnaartoe, Jezus moest naar Jeruzalem staan. Hij moest naar Jeruzalem gaan. Dat begint al bij Matthäus 10, begint hij al erover te praten. En alle evangelieën zien dat die weg naar Jeruzalem is een hele heftige weg. En hoe dichterbij ze komen, hoe meer de discipelen bevreesd worden. Bevreesd voor de religieuze mensen. Bevreesd voor hun eigen hachje. Bevreesd voor wat Jezus zou kunnen overkomen. Het kruis van Christus brengt in ons iets heel dieps naar boven. En dat moet ook. Als wij onszelf niet echt leren kennen zoals God ons heeft gemaakt en zoals God ons heeft bedoeld om ons te kunnen verlossen. Als wij onszelf voor de gek houden met geweldige intenties en geweldige ideeën en geweldige visies, maar nooit de weg van het kruis hebben bewandeld, dan houden we onszelf zwaar voor de gek. En dan komen we nooit tot dat punt dat we echt een zoon, een dochter, een kind van God kunnen zijn in geest en in waarheid. En lieve mensen, broeder Jan had net over een gebouw of een onderkomen. Dat is belangrijk, want open lucht is een beetje lastig in de winter om onder te komen. Hè, om in onder te komen. Maar wij zeggen altijd, eerst de levende stenen en dan de bakstenen. Eerst het hart van de mens. Eerst wat van binnen gebeurt in ons leven door Gods genade. Dat is het allerbelangrijkste wat God aan het doen is. En als je deze hoofdstukken verder leest, en dan noemt Jezus die gelijkenissen. Hij vervloekt de vijgenboom hier in hoofdstuk 21. Hij noemt de gelijkenis van de twee zonen. Waarvan de een zegt, ja heren, ik zal het doen wat u wilt tegen zijn vader. En hij deed het niet. En de ander zegt, ik heb geen zin en hij deed het wel. Het zwaard van het woord gaat soms dwars door je hart heen. En pas als dat gebeurt, Als het zwaard van het woord pas in je hart gaat werken en gaat er van één scheiden ziel en geest en gedachten en overleggingen en we onszelf zien zoals we echt zijn, dan pas gaan we werkelijk volgelingen worden van Jezus Christus. En deze vraag kunt u alleen zelf beantwoorden. U kent uw hart, jij kent je hart, ik ken mijn hart. Maar de vraag is, waarom volgen wij Jezus? Wat is het motief? Wat is de reden dat we hem werkelijk willen volgen? En doen we dat tot het einde, tot het laatste van ons leven? Dat is een van de meest spannende vragen waar we allemaal mee worden geconfronteerd. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Matthäus 16. En wie zegt gij dat ik ben? En Petrus heeft het juiste antwoord. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus prijst hem daarvoor van geweldig Petrus, wat een prachtige openbaring. En een seconde, 10 seconden later draait Petrus zich om en zegt iets heel anders. Weet je wel? En Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Ga weg achter mij, ik heb niks met jou te maken. Zo bedriegelijk, zo heen en weer zwabberend kan ons menselijk hart zijn. Het kruis van Jezus, waar het hier de stappen worden gezet. Waar Jezus gaat naar Jeruzalem, waar hij binnenkomt op een ezel. Is de eerste stap, de grootste stap op weg naar het kruis. En daarna komt dat in een sneltreinproces gaat het verder. Het is 4 dagen voor het feest. 4 dagen voor het feest. En zoals we lezen uit Exodus, ik geloof Exodus 3, moet 4 dagen voor het feest het paaslam worden apart gezet. 4 dagen voor het feest werd dat uitgezocht, uitgekozen, zorgvuldig. En werd dat apart gezet, omdat het zou worden geofferd. En zo zien we daar een profetische vervulling, hoe Jezus 4 dagen voor het feest binnenkomt in Jeruzalem. En zichzelf laat apart zetten. Hoe makkelijk zou het zijn om te zeggen van, hey, kijk, ik ben de man. Ik ben nu de koning. Hoe makkelijk zou het zijn om te zeggen, laat me maar gelijk door tuffen naar het paleis van de gouverneur. En daar die prijs eventjes halen en die kroon pakken, want iedereen zit achter mij. Hoe vaak is dat voor ons een valstrik, dat we drijven op de populariteit. Dat mensen je prijzen en mensen je zeggen, well, je bent geweldig. Je bent fantastisch en vul maar in. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer je moet oppassen. Want de prijs van mensen is soms zo betrekkelijk. Eén moment Hosanna en de volgende dag kruisig hem. Jezus wist waarvoor hij kwam. Jezus wist waarvoor hij naar Jeruzalem kwam. Hij moest komen, want hij moest komen om te sterven. Hij moest gaan om te sterven. En wat ik hiermee wil zeggen, wat ik probeer te zeggen aan u, aan jullie, is dat het simpele middel wat Jezus gebruikte, en daar wil ik heel even gewoon bij stilstaan. Hij riep een ezel in. Hij riep een ezel in en een veulen. En op die ezel ging hij zitten om zijn laatste, zeg maar, grote tocht te maken van Betfage naar Jeruzalem en daar binnen te gaan. Wat had hij nodig? Een paard? Een rijtuig? Nee, hij had een ezel nodig. En mijn simpele vraag die ik mezelf stel hierbij is, ben ik bereid om zo'n ezel te zijn, figuurlijk te zijn voor koning Jezus? Ben ik bereid om een lastdier te willen zijn en zeggen, Heere, niet mijn naam en niet mijn eer en niet mijn bediening. Ik wil u eren, ik wil u volgen, ik wil u dienen. Ik wil zo'n ezel zijn die u wil dragen. Het bijzondere is dat dit feit is opgenomen in de Bijbel. En wie weet zien we die ezel weer terug in de hemel. Heeft iemand enig idee of ezels in de hemel komen? Ik weet het niet zeker, maar ik zou me niet verbazen. Ik hoop het. En dat we kunnen zeggen, wat gebeurde er? En zal hij zeggen, ja, nou. Hij zal ja roepen in elk geval. Maar die ezel die heeft iets te vertellen. Die ezel heeft iets meegemaakt. En we weten nog over één andere beroemde ezel in de Bijbel. De ezel van Biljam. Weet u wel? Die kon zelfs praten. Dus mannen, houd moed. Sommige ezels kunnen praten. Oké. Die ezel kon praten. En die had een weerwoord op het verhaal van, op het protest van Biljam. God heeft, wat ik wil zeggen is, God heeft iemand nodig. Mensen nodig. Zeggen, Heere, ik ben hier bereid. En die met de juiste verwachting en met de juiste houding en met de juiste gezindheid zeggen, ik wil u volgen, ik wil u dienen. En hoeveel mensen kwamen naar Jezus toe in de evangelieën met voorwaarden vooraf. Heer, ik wil u dienen, maar, weet je wel, laat me eerst dit. Heer, ik wil u dienen, maar, zegt mijn broer, dat hij met mij de erfenis moet verdelen, weet je wel. Heer, ik wil u dienen, maar mijn rijkdom, mag ik het eerst even nog van genieten. En als het op is, nou, dan misschien, weet je wel, die rijke jongeling. Hoeveel dingen hebben wij in ons leven voorwaarden vooraf? Aparte vakjes, aparte kamertjes, aparte voorwaarden. Van Heere, ik zal u dienen als. Ik las laatst een leuke app. Ik heb niet meer kunnen terugvinden. Maar misschien is het nog te vinden ergens. Een leuke app en dan kun je je eigen kerkdienst samenstellen. Hoe vind je dat? Je kunt uitkiezen het soort kerk wat je wilt hebben. Je kunt uitkiezen het soort dominee of voorganger die je wilt hebben. En het soort preek wat je wilt hebben. Hoe mooi is dat? Ik heb het nog niet kunnen terugvinden, maar iemand liet me een keer zien op Facebook. Wat voor preek zou je willen hebben? Wat voor profiel van de kerk zou je willen zien? Wat voor voorganger? Met haar, zonder haar, korte broek, lange broek. Nou, vul maar in. Begrijp je? En dat is onze moderne tijd geworden. Eigenlijk, het was misschien een beetje gekscherend bedoeld. Maar hoe vaak willen wij niet Jezus aanpassen aan onze wereld? Hoe vaak moet hij passen in ons denkraam, in onze mogelijkhedenraam, in onze opofferingsgezindheidsraam van Heere, ik wil u dienen, maar. Jezus vraagt een onvoorwaardelijke overgave aan hemzelf. Het evangelie is of helemaal waar en of helemaal van Jezus en op hem gericht, of het is een menselijke zaak. Zo simpel is het. We kunnen geen tussenweg vinden. We kunnen niet een beetje schipperen, niet een beetje ertussenin. Het evangelie is de kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. En hier gaat het erom dat het evangelie van het kruis van Jezus brengt iets naar boven in de harten van mensen. En een heleboel mensen hier worden teleurgesteld. Heel veel mensen hier die worden in hun verwachtingen worden ze helemaal op het verkeerde been gezet. Want ze hebben geen idee waarvoor Jezus eigenlijk echt kwam. Ze willen hem volgen, maar hij moet wel hun koning worden. Hij moet wel hun wensen vervullen. Net zoals het volk toen Saul als koning wilde hebben. Saul, die knappe, lange, grote man, dat was de koning, weet je wel. En hoe zijn ze bedrogen uitgekomen? In dit hoofdstuk. Als Jezus hier binnenkomt in de stad. Hij is die geweldige man. Hij is een profeet. Hij moet alles gaan doen wat ze wensen. Dan komt hij binnen in de tempel. Als we lezen vers 12 van datzelfde hoofdstuk. Matthäus 21, hij ging de tempel binnen en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels van de wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. Hun hele wereld werd letterlijk op hun kop gezet. Hun eigen ideeën van zo moet het zijn en dat moet gebeuren, Jezus gooide letterlijk omver. Als Jezus binnenkomt in ons leven, gaat hij dingen omvergooien. Ben je daartoe bereid? En ben je bereid om echt alles wat je bent, wat je hebt, wat je denkt te zijn, om het aan hem te onderwerpen? Dat is een belangrijke vraag. We lezen nooit dat Jezus met mensen ging onderhandelen. Ik denk aan die rijke jongeling. En ik denk wel eens, nou, als hij in onze kerk zou zijn gekomen en hij zou een tiende van zijn inkomen willen afstaan, dat zou leuk zijn voor de kerk, toch? Gezellig en mooi, en daar kunnen we leuke dingen mee doen. En deze man die wilde heel veel geven, maar niet alles. Niet alles. En Jezus ging niet met hem onderhandelen. Hij ging niet zeggen, weet je wat, doe maar de helft. Weet je wat, een kwart. Nee, hij zei, alles opgeven, alles achterlaten en mij volgen, of niet. En hij liet hem gewoon gaan. En we hebben geen idee of die man later nog eens teruggekomen of niet. Dat zegt de Bijbel ons niet. Het volgen van Jezus, het kruis van Jezus, de weg naar Golgotha, is een radicale weg. Is een hele mooie weg, is een hele diepe weg, maar ook een hele radicale weg. En de vraag voor ons allemaal is, wat doe ik met het kruis? Wat doen wij met het volgen van Jezus? Wat zijn nog die geheime vakjes en hokjes in ons leven die we soms zorgvuldig apart houden? Misschien kent u dat wel, zo'n kamertje in je huis, wat even als rommelkamer wordt gebruikt, waar niemand mag binnenkomen. Heeft iemand zo'n kamertje in zijn huis? Nee, zeker hè? Dat doen ze in die manier niet hè? Nou, goed. Zo'n kamer waar even alles gemakshalve wordt opgeborgen. En waarvan de deur altijd dicht moet. Want daar gaat al die troep die je nog niet wilt opruimen. Maar het is nog te duur of nog te mooi of nog te dit of nog te dat. Maar je weet, het moet een keer weg. Het moet een keer iets mee gebeuren. Dat doen we ook in ons leven. Ook in ons hart doen we dat vaak. En zo'n kamertje waar niemand mag komen. Daar staat eigenlijk allemaal oude troep. En Jezus zegt, mag ik daar binnenkomen? Mag ik daar binnenkomen? Mag ik die troep gaan opruimen? Wil je het daarmee overgeven? Of wil je het zelf zien vast te houden? En zo gaan we vaak om met het evangelie. Jezus komt binnen. En mensen ergeren zich. Mensen worden boos. Lees het hoofdstuk door. De overpriesters, de schriftgeleerden, de handelaren. Ze ergeren zich, want Jezus gaat dwars in tegen hun rituelen. Tegen hun leven. En daarom wil ik u daarvoor op tijd waarschuwen, als het nog nodig is. Om u daarvoor te waarschuwen van als Jezus in je leven binnenkomt, gaan er dingen veranderen. Je denken gaat veranderen. Je spreken gaat veranderen, je handelen gaat veranderen, je relatie gaat veranderen. Als je bent getrouwd, gaat je huwelijk gaat veranderen, gaat vernieuwen. En ik denk dat het ten goede gaat veranderen. Amen. Zit hier gelukkige echtgenoten en echtgenoten in de zaal? Niet zo enthousiast allemaal. Ja, daar gelukkig, voor die schone willen. Gelukkig, mooi. Dat is belangrijk. Daar heeft Jezus alles mee te maken. Maar het begint ermee dat we onszelf gaan afleggen. Dat je jezelf laat doorzoeken. Dat je zegt, Heere, niet mijn wil, maar uw wil. Niet mijn voorkeuren, wat ik wil. Want dan gaat het fout. Maar uw voorkeuren, uw wil in mijn leven. Dat is het geheim van een goed huwelijk. Te veel huwelijken lopen stuk omdat mensen verkeerde verwachtingen hebben. Die man die verwacht een vrouw die altijd alles schoon heeft. Die altijd klaar staat. Die altijd alles mooi heeft. Met een prachtig figuur en alles op orde heeft. En die vrouw verwacht een man, een prins op een wit paard. Die altijd stoer is en geweldig. En dan in de praktijk kan het soms tegenvallen. Wat eerst hier zat bij mij, zit nu een beetje hier naar onderen. Begrijpt u? Zo gaat dat soms. Vroeger had ik zo'n sixpack, nu nog een onepack. Zo'n ding, weet je wel. Dat is het gevaar van het huwelijk ook. Daar moeten we eerlijk in zijn. We zijn niet ideaal. We zijn niet volmaakt. We hebben onze zwakheden. We hebben onze tekortkomingen. Maar we vinden elkaar alleen door het kruis van Jezus Christus. Hij bindt samen. Hij voegt samen. Hij verandert ons. Hij vernieuwt ons. Hij gaat als die chirurg beginnen met dingen van een te scheiden in je leven. Je gedachten en je gevoelens en je wil en je verstand. Om het allemaal te gaan brengen onder zijn heerschappij. En dat is een proces. Dat is het kruis. De discipelen kenden zichzelf nog niet. In hoofdstuk 20 nog lees dat die moeder van de zonen van Zebedeus komt naar Jezus toe. Je kent het wel, hè? Dan vraagt ze, heren, hebt u een mooi plekje voor mijn jongens in het koninkrijk? De anderen hoeven niet te weten, maar ik wil een apart plekje voor ze hebben aan uw rechterhand, weet je wel. Zo komt ze. En volgende hoofdstuk, met avondmaal, Matthäus 26 geloof ik is het, dan zit ze aan tafel te twisten met z'n 12. Wie de meeste is? Wie is de meeste? Wie zou hier de meeste zijn in deze kerk? Even kijken. Wie zou de meeste zijn? Wie is het belangrijkste hier? Niemand, hè? Gelukkig. Maar goed, vaak van binnen kunnen we nog best arglistig zijn. Ja, maar mijn ik. Ja, maar zien ze mij wel? Weet ze wel wat ik gedaan heb? Wij merken soms met de kerk schoonmaken. Er is iemand die in de kerk bij ons werkzaam is. En alles wat diegene doet, ik zeg niet of de man of een vrouw is. Alles wat diegene doet, wordt op de app gezet. Hele lappenlijst, dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. Ik zeg, wat mooi. Maar dan heb je je loon eigenlijk al hier en niet meer in de hemel, begrijp je? Hoe vaak willen we toch een stuk erkenning voor onze inspanningen? Ik wil een positie, of ik wil erkenning, of ik wil al die dingetjes. Zo menselijk herkenbaar. Als Jezus binnenkomt, als wij de weg met hem gaan naar Jeruzalem, de weg naar het kruis, dan gaan de dingen veranderen. Dan worden de dingen doorbroken. Dan wordt trots verbroken. Dan wordt angst verbroken. Dan wordt eigen wijsheid moet aan het licht komen. Dan moet die dingen worden beleden. Zeg, Heere, hier is het en ik wil het kwijt. Ik wil niet langer mijn wil en mijn belang en mijn ik. Ik wil Christus volgen. En die vraag wil ik je gewoon voorleggen vanmiddag. Wil jij zo'n ezel zijn? Of misschien een soort ezelin, hè? Je hebt ook vrouwelijke ezels, hè? Ezelin, oké. Okay. Twee soorten. Ezel en ezelin. Wil jij iemand zijn die zegt, Heere Jezus, ik ben beschikbaar. Ik ben bereid om die minste, die laagste weg te gaan. Ik ben bereid om mijzelf in te leveren en ondergeschikt te maken aan uw belang. En dat laat je zien door hoe je omgaat met elkaar. Jezus is in de hemel, we zien hem nu niet. De Heilige Geest is hier, die zien we ook niet, maar die woont in ons. Maar door die Heilige Geest worden we een kind van God genoemd en gemaakt. En leren wij om te gaan met elkaar in het licht van God. Wil jij zo'n lastdier zijn? Paulus zegt zelfs, we zijn een voetveeg. We zijn de minste van alle mensen. Hij was de apostel. En hij laat zien in zijn brieven, vooral 2 Korinthe zie je dat heel mooi wat hij daar zegt over zichzelf. Hoe hij wordt veracht. Hoe mensen hem soms zitten neer te hakken met hun woorden van die Paulus, die kan niks. Die Paulus is klein van stuk en hij heeft een groot woord en vul maar in. Alle mensen die door God worden gebruikt, die gaan ergens doorheen. Het lijden hoort erbij, lieve mensen. Je kunt niet zonder het lijden binnengaan in dat koninkrijk. En niet om jezelf als een masochist te moeten slaan en te moeten... Nee, laat God werken in jou. Geef je hart over aan hem. Maar alleen diegenen die weg met hem gaan door de diepte, gaan ook met hem de hoogte in. Begrijp je dat? Alleen diegenen die zeggen, de weg van het kruis aanvaard ik in mijn leven. Ik ga met hem all the way. Ik laat hem alles doen in mijn leven wat nodig is. Alleen die mensen gaan ook zijn heerlijkheid en zijn genade en zijn blijdschap proeven. En dat is een belangrijke vraag voor ons allemaal. Ben je werkelijk overgegeven? En voldoende verbroken van jezelf, voldoende overtuigd van niet meer ik, maar Christus in mij. En dan gaat je leven heel anders eruit zien. Dan word je niet meer gekwetst en niet meer zo gauw teleurgesteld. Dan heb je niet meer al die verkeerde huishoge verwachtingen, waar men soms zo makkelijk van ergens vanaf duikelen en de kerk verlaten, of soms hun partner verlaten, en vul maar in wat ze allemaal verlaten, omdat hun teleurstelling groter is dan hun geloof in God. Ik wil je gewoon oproepen, kijk nou even naar die ezel. In de Bijbel zie je allemaal ezels, als ik het zo mag zeggen. Ik kijk naar een Jozef. Jozef die kwam uit zo'n mooi gezin, maar hij werd als het ware een ezel. Hij kwam in de gevangenis, hij ging allemaal onrecht. Allemaal vervelende, nare, rotte dingen. En pas toen daarna kon God hem gebruiken. Of David. David werd gezalfd tot koning. Prachtig, zou je denken. Mooi was het ook. Maar daarna ging hij gewoon terug naar zijn eigen baan. De schapen weer achteraan. Hij ging dienen in het paleis bij Saul. Hij werd daar verkeerd behandeld. Hij werd daar met een speer bedreigd een paar keer. Kortom, het was een hele nare tijd eigenlijk. Hij was altijd was hij koning. Hij was gezalfd. Hij wist het. Maar het duurde 13 jaar. 13 jaar minstens zo'n beetje voordat hij eindelijk die koning werd die God hem had gezalfd. Dus tussen het feit dat God jou dingen heeft beloofd en dingen heeft gezegd en hij zegt ik zal jou gebruiken, ik zal jou inzetten, ik ga jou gebruiken tot eer van mijn naam. En het feit dat op het moment dat het wordt vervuld, kan een hele weg tussen zitten. Dat is de weg van het kruis. Die weg van het kruis waar Matthäus 21 over spreekt, de intocht in Jeruzalem, het zich overgeven wat Jezus deed en zich opgeven voor de mensen. Hij liet zich uiteindelijk gevangen nemen. Hij liet zich slaan. Hij liet zich pijnigen. De weg van het kruis gaan is niet de makkelijkste weg. En ook niet de meest populaire weg. Wat je aanhaalde over Norman Vincent Peale, een zogenaamde christelijke schrijver. Die heeft het hele evangelie verdoezeld. Helemaal weggeduwd deze kant van het lijden. Was alleen maar succes. Je moet jezelf promoten. Je moet jezelf zien positief te benaderen. En geweldig neerzetten. En dan gaat het altijd goed komen. Maar dat gaat niet gebeuren zonder dat je eerst de weg van het kruis in je leven hebt aanvaard. Dat is dit hoofdstuk. En ik vind het belangrijk dat in de week voor Pasen, dat we beseffen opnieuw, misschien voor het eerst beseffen, wat betekent het om Jezus te willen volgen? Wat betekent het om werkelijk je leven aan hem over te geven? Je hart, je ziel, je denken, je wil, je verstand, je ambities, je carrière, je relaties, je vriendschappen. Denk eens na of je werkelijk alles aan hem wilt overgeven. Of je toch nog zo'n hokje hebt, zo'n kamertje of een paar. Waar je zegt, dat is privé, dat is apart. Dan ben je niet werkelijk een volgeling van Jezus. Een beetje, af en toe. Maar hij wil alles. Hij wil alles doen. Hij wil alles hebben. Hij wil alles vervullen. Hij wil ons met alles gaan zegenen. Dat is zijn belofte. 2 Korinthe 5 zegt dat zo mooi. Paulus zegt het daar, 2 Korinthe 5. Prachtige hoofdstuk van de. Hij spreekt over het offer van Jezus. Vers 14, vind ik zo mooi wat daar staat. 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar we tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle is gestorven, dus zijn zij allen gestorven. En voor alle is hij gestorven, daar komt hij, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Niet meer voor jezelf, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen we dan van nu aan niemand meer naar het vlees, naar de oude mens, als wij al Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles, vers 18, is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen en dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wauw. Wat staat hier allemaal? Wat zijn er voor een woorden die hier staan? Dat Paulus hier zegt, jongens, wat je was van nature, wat je bent van nature, als je in Christus komt, dan word je een nieuwe schepping. Dan wordt het denken en het willen en het voelen en het doel zoeken en het najagen van dingen wordt veranderd. Wie heeft dat hier in zijn leven ervaren, dat zijn leven is veranderd door Christus? Af en toe op zondag of ook op maandag en ook op dinsdag? Dat is belangrijk. Dat je dat volmondig kunt kunt beamen, mijn leven is veranderd. Beter dan? Nee, je bent er nog niet, je bent onderweg. Maar je hebt die stap gezet om je oude leven bij hem af te leggen en zeggen niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Net zo reëel als dat je bent geboren uit jouw ouders, uit jouw moeder en dat je op dat moment het DNA meekreeg van je ouders, dat is onlosmakelijk met jou verbonden, dat ben jij. Dat is jouw hele hart en jouw hele wezen en je uiterlijk. Zo krachtig is het nieuwe DNA wat door de wedergeboorte in jou is geplant in Christus Jezus. Of je het nou voelt of niet, in Christus ben jij een nieuwe schepping. Amen. Niet zo enthousiast. In Christus bent u een nieuwe schepping. Amen. Amen. Dat is het. Als wij als christenen maar eens wat meer overtuigd raakten van wie we zijn als christenen. En dat we daarvoor durven opstaan en niet om het van de daken te moeten schreeuwen, maar gewoon te zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping en ik ben blij daarmee. Ben ik volmaakt? Nee. Word ik volmaakt? Ja. Begrijp je, dat worden we. Maar nu hebben we nog dat oude vlees en die oude taaie dingen nog en die karre sporen in ons leven. Maar we zijn een nieuwe schepping. Amen. Ik pas op een begrafenis en dat is nooit leuk en verdrietig. Maar weet je, begrafenissen zijn voor mij soms de mooiste gelegenheden om het evangelie te kunnen verkondigen. En gelukkig had ik de overledene niet zelf gekend. Dat maakt het dus makkelijker om wat te zeggen, want je hoeft niet op te passen. Maar daarna was het juist mooi bij de receptie dat ik met een broer van de overledene kon praten. Een verstokte atheïst. Maar toch een gesprek kreeg. En toch mocht getuigen van de hoop die in mij is. Van het leven wat God mij gegeven heeft. Een begrafenis is een prachtige gebeurtenis. En niet om zelf te creëren, maar als je naartoe moet gaan, dan mag je hem benutten. Om mensen, begrijp je? En ik heb met die man een kwartiertje gepraat en van de week belt hij op. Hij zegt, ik wil toch meer weten. Man van in de 80. En denk van, Heer, dank u wel. Een kans voor het evangelie. Begrijp je? Ieder moment, iedere situatie, ieder contact wat God ons geeft, mogen we zien als een mogelijkheid om hem bekend te maken. En ik word het meest blij als ik mag praten van Jezus. Ik word het meest blij als ik mag getuigen van zijn liefde en zijn genade. Het water in ons moet stromen en niet stilstaan. Als het gaat stilstaan in ons, gaat het een beetje stinken. Begrijp je? Veel christenen hadden het water stil. Ze geloven wel, maar het is stiekem van binnen. Een soort van geheim agent. Zo'n 007, weet je wel, maar dan supergeheim. En ze praten nooit over hun geloof, dat mag niemand weten. Dan ben je fout bezig. Laat het geloof stromen. Laat het water door je heen stromen. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Amen. Als het goed is, is er een vuurtje in je hart ontstoken. Er is een vuurtje in je hart ontstoken. We hebben laatst een liedje gehoord via de kinderen. Er is een tuintje in mijn hart. Wat is ook alweer? Een ander liedje? Oh, ander liedje. Oké. Nou, in elk geval. Ik bedoel maar dat vuurtje. Ik dacht, dat wordt dat tuintje. Een vuurtje in je hart ontstoken. Verkeerd liedje, hè? Ja, oké. Dat bedoel ik van Herman Boon. Die bedoelde ik eigenlijk. Dat bedoel ik. En dat vuurtje in je hart, als je dat blijft voeden en blijft brandstof geven, dan gaat het steeds meer branden. Maar bij veel christenen is het niet gevoed en het is langzaam een beetje uitgegaan. En die eerste liefde is een beetje ingezakt, weet je wel. Zoals het ook kan gebeuren in een echt huwelijk, kan die liefde een beetje inzakken als je het niet voedt. Maar als je het wel voedt, als je wel blijft investeren in je relatie en ook die met God, dan gaan er hele mooie, hele diepe dingen gebeuren. Dan word jij dus, wat hier staat, een afgezant, vers 20, een afgezant van Christus. Je wordt een ambassadeur van Christus. Overal waar jij binnenkomt, komt Jezus binnen. Amen. In jouw kantoor, in jouw huis, in jouw omgeving, in je familie, waar jij binnenkomt, komt een stukje, of een heel stuk misschien, van Jezus binnen. Want jij bent zijn afgezant. Heel als dat bordje, onzichtbare bordje hier, ik ben een nieuwe schepping, ik ben een kind van God. En wat ik zo graag wil is vertellen en laten merken en laten horen van de liefde van Jezus. Dat is het werk van het evangelie, dat is het werk van zijn genade. Wat hij doet, wat hij bewerkt, wat hij in ons leven aan het doen is. Dus, en dan gaat het verder. 2 Korinthe 5 en 6 zijn een paar van mijn favoriete hoofdstukken. Dus lees dat voor jezelf. Naast Johannes, Matthäus 21. Lees wat Paulus daar zegt van zichzelf. En hoe het woord van God doorgaat. Hoe het woord van God werkt van binnen. En dat vuurtje steeds meer doet opstoken. Maar ben jij bereid, terug te komen op het beginpunt, om eerst te zeggen, Heere, ik onderwerp mij aan u. Ik wil die lastpakezel zijn. Gebruik mij maar zoals u het wilt. Ik zie in de Bijbel een simpel patroon. En in de discipelen. En in al die mannen en vrouwen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En een Mozes en een Noach. En veel meer in al die mensen. En een Jozef en een David. Al die mensen die God gebruikt gaan eerst door een stuk verdrukking. Gaan eerst door een stuk sterven aan zichzelf heen. En pas dan, als ze voldoende zijn overtuigd dat ze het zelf niet kunnen. En dat ze hun eigen oog moeten afleggen. Dan zegt Jezus, nu kan ik wat met jou. Nu kan ik jou gebruiken. En ik wil u uitdagen. Allemaal, als broeders en zusters. Als afgezanten van God. Als deelgenoten van Jezus Christus. Om je hart, je ziel, je leven, je lichaam ten volle aan hem te gaan overgeven. Als je dat gaat zeggen met je hart en met je mond gaat bevestigen. Heren, ik geef mij aan u over. Heren, hier ben ik beschikbaar. Wilt u mij gebruiken? Dan gaan er, lieve man, lieve vrouw, lieve jongen, lieve meisje, gaan er dingen gebeuren in je leven. Want God hoort dat en God ziet dat. Op het moment dat jij gaat zeggen, Heren, mijn tijd en mijn energie en alles wat ik ben en wat ik heb, dat geef ik aan u. Dat is voor u. U mag het gebruiken. U mag ermee doen wat u wilt. Hier ben ik, Heren, als uw ezel beschikbaar is. Noem het maar even zo simpel. Dan gaat God jou gebruiken. Dan gaat hij als het ware zeggen, oké, ik ga jou inzetten. Oké, je gaat nu door een tijd misschien heen van beproeving. Er gaan dingen gebeuren. Maar in al die omstandigheden, in al die soms pijn en soms verdriet en situaties in je leven, is hij aanwezig. Hij draagt jou. Hij omgeeft jou. Mijn vrouw en ik hebben zo mogen leren en moeten leren en nog steeds aan het leren dat in alle omstandigheden is God aanwezig. En hij doet alles medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Dat is heel belangrijk. Als je hem lief hebt, is alles ten goede. Als je bitter bent, is alles soms verspilde moeite. Maar als je hem lief hebt en zegt, Heren, hier ben ik. Ik houd van u en ik wil u volgen. Dan gaat God alle dingen doen medewerken ten goede. De meest moeilijke dingen, de meest vervelende dingen, de meest leuke dingen. God doet ze allemaal medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En in deze ruimte van mij, daar zitten mensen. Er zit een groot potentieel wat God wil doen door deze lieve mensen heen. Uw hart, uw leven, jouw hart, jouw leven. Laat dat zijn Gods bron, Gods tuin waar hij kan planten, waar hij zijn woord kwijt kan. En wat gaat groeien en wat gaat zaad dragen en wat gaat vrucht dragen en wat mensen gaat veranderen. Deze 12 mannen, minus 1, want Judas viel af, maar er kwam een andere bij. Deze 12 mannen die hier worden genoemd, allemaal met hun onvolkomenheden. En ze waren trots en ze waren eigenwijs en ze waren kortzichtig en ze waren af en toe heel vervelend. Heel erg ongelovig af en toe. Toch zegt Jezus, deze ga ik gebruiken. Ik ga met hen mijn koninkrijk bouwen. Ik ga hen een koninkrijk toevertrouwen. Wauw. Als dat kan met hen, kan het ook met ons. Wij zijn soms net zoals Petrus, net zoals Paulus, net zoals Johannes of net zoals Thomas. We zijn net zulke mensen, precies dezelfde karaktereigenschap. Maar God zegt, die mensen die zeggen, hier ben ik, gebruik mij. Hier ben ik, vul mij. Hier ben ik, zend mij. Die gaat God gebruiken. Daar gaat hij wat mee doen. En daarmee gaat hij Diemen en Amsterdam en omstreken gaat hij beïnvloeden, gaat hij veranderen. Is dat mooi of is dat niet mooi? God is een goede God, of niet soms? Amen. Zullen we even een applaus geven aan deze heren? Dank u, Jezus.
Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.
Weet u, ik wil u gewoon meegeven dat je nooit opgeeft die droom die God in je hart heeft geplant. Wat heb jij van God ooit gekregen? Wat is er ooit door mensen of door profetieën tot u gesproken? Ga nooit die droom opgeven en denk, ach, het kan niet. Wij hadden die droom, Amaret en ik, al een hele tijd, om te zeggen van, hoe kunnen we als kerk door de week juist er zijn? Hoe kunnen we maatschappelijk mensen gewoon bereiken met het evangelie door de week heen? En God gaf ons een heel mooi centrum in Horen. Jan is er geloof ik een paar keer geweest en Marion. En in dat centrum worden allemaal dingen nu gedaan door de hele week heen om mensen te helpen. We hadden zelf geen geld daarvoor, we hadden zelf geen gigantische kapitalen. We hadden die droom, dat verlangen, Heren, willen het evangelie zien doordringen in de praktijk. En God heeft deuren geopend. Er zijn deuren naar de gemeente Horen geopend om daar te mogen samenwerken, om het evangelie ook op die manier kwijt te kunnen. Geef nooit op de droom die God jou heeft gegeven. Wat hij heeft geplant in je hart, dat kleine zaadje van geloof, van visie, van verlangen. Laat het groeien, geef het water en zorg dat het onkruid wordt weggehaald. Dat onkruid wordt verwijderd uit je leven. Want dat is onze belemmering vaak, dat onkruid van ongeloof en van twijfel en van foute verwachtingen en van teleurstelling. We moeten leren afleggen, al die dingen die ons geloof in de weg staan. Zoals Hebreeën, dat is mooi, Hebreeën 12. Leg af alle last en de zonde die zo licht in de weg staat. Als we dat gaan doen en we gaan ons leven ten volle aan Jezus toewijden, dan gaat Hij jou en u en mij en ons allemaal op een bijzondere wijze gebruiken. Dan gaat deze gemeente bloeien en groeien als nooit tevoren. Amen. Dan gaat Diemen weten en gaat Amsterdam horen dat Jezus Christus leeft. Door jullie heen, door ons heen, door Gods kinderen heen. En daar wil ik u vandaag toe oproepen. Ben jij bereid, als we even samen gaan staan, bent u bereid om te zeggen, Heere, ik wil zo'n ezel of zo'n ezelin zijn. Ik wil zo'n lastier zijn die zegt, Heere, ik ben beschikbaar. En wat staat erbij? De meester zegt, ik heb hem nodig. En dat is voldoende. En ze lieten die twee dieren gaan en ze gaven ze mee. En Jezus had ze nodig om zijn wil te volbrengen, om de profetie te vervullen, om de stad binnen te gaan en daar de basis voor het allergrootste werk ooit te kunnen leggen, door aan het kruis van Golgotha te sterven. En dat simpele ezeltje speelde een cruciale rol in de vervulling van de profetie. Jij hebt geen idee wat God kan doen door jou heen, door u heen. Als je zegt, Heere, hier ben ik. Wilt u mij gebruiken? Wilt u mij zenden? Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? Als jij dat bent, we staan deze week voor Pasen, daarbij stil. Als jij zegt, Heere, ik wil zo iemand zijn. Ik wil gewoon een lastier zijn die zich onderwerpt, die uw woord wil dragen, die u wil dragen, verder dragen deze wereld in. Kom dan gewoon even hiervoor aanstaan. Zet een stap van geloof. Zeg, Heere, ik wil dat. Ik wil mijn leven aan u geven. Je bent niet volmaakt, je hebt nog je zwakheden, je hebt nog je onvolkomenheden, maar je zegt, Heere, dat wil ik. Ik wil zo graag u dienen. Ik wil zo graag in de praktijk van het leven uw woord bekendmaken. Dan deed je een hele belangrijke stap door vandaag hier te komen en zeggen, ik ben bereid om